Goedemorgen. Geweldig om hier te zijn, dat is al een poosje geleden. U zult wel denken, waar is die toch? Maar hier is die dan. En wij, zoals u misschien al weet, wij komen hier al bijna 20 jaar. En u ziet dat ik nog steeds diezelfde frisse, jonge uitstraling heb. Ja, kan ik amen horen? Amen. Nou, dat klinkt niet erg enthousiast. Fijn om hier te zijn en lieve mensen, de Heer geeft mij een woord voor deze morgen. En dan moet u goed opletten. U kunt vanochtend iets zeggen, dat is niet voor mij. Dat is voor haar of voor hem. En lieve mensen, de Heer geeft een woord voor de gemeente. Maar het is vanochtend ook een bijzondere dag. Oh ja? Ja, want het wordt vandaag 19 graden. En gisteren was de warmste dag sinds de tijd dat de gulden niet meer van hout is. En is het een bijzondere dag ook om twee redenen. Zoals u misschien weet, leven wij in een tijd die bij de christenen bekend is als de lijdensweken, of de 40 dagen tijd. Nou moeten we daar natuurlijk het hele jaar aan denken, maar de kerken hebben besloten om een bepaalde periode te denken aan het lijden van de Heer Jezus. En dat is begonnen in dit jaar op 5 maart, dat is afgelopen woensdag, en dat duurt tot en met 19 april... En in die tijd leven de gemeenteleden, leven de gelovigen toe naar Goede Vrijdag, naar Pasen op 20 april. Is toch goed? Ik vind dat zelf altijd erg belangrijk om toch even te focussen op die tijd. We kunnen zometeen natuurlijk zeggen, het is Pasen en dan is het mooi weer en dan gaan we allerlei leuke dingen doen. Maar het is toch een hele bijzondere tijd. En denken aan het lijden en het sterven van de Heer Jezus kan natuurlijk ook in oktober en november. Maar goed, het is goed om daar even op te focussen. Maar de tweede reden waarom dit een bijzondere dienst is, dat is dat wij vanochtend avondmaal hebben. Dan kunt u zeggen, ja, maar dat komt omdat het een bepaalde dag is en dan vieren wij altijd avondmaal. En het gevaar daarvan is dat het een sleur kan worden. Zeg nou maar eerlijk, dat kan zo zijn. Maar we hebben gezongen in 4:14 over het offer van het Lam van God. En u weet het natuurlijk allemaal, maar bij het avondmaal worden wij als het ware met de neus op de feiten gedrukt. Het brood spreekt van het verbroken lichaam van de Heer Jezus. De beker spreekt van zijn bloed. Daar kun je nooit aan wennen. Het is nooit zo dat je kunt zeggen van nou heb ik het wel gehoord en nou heb ik het wel gezien. En ik hoop ook vanmorgen dat als u de brood tot u neemt en de wijn tot u neemt, dat u dan even aan de Heer Jezus denkt. De Heer Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Eigenlijk bedoelt de Heer, ik weet dat jullie het allemaal druk hebben. Ik weet dat jullie met je gedachten bij 1000 dingen zijn. Maar als we rondom het avondmaal zijn, denk dan even aan mij. En niet aan de afgelopen weken van de komende week, maar even aan de Heer Jezus. Daarom zijn dit ook van die mooie tekenen. Nou, omdat wij in de lijdenstijd zitten en het avondmaal vieren, heb ik deze morgen als thema, wees niet bang. En dan moet u niet stoer doen. Dan moet u niet gaan zeggen van, ik ben niet bang. En als dat zo is, is dat geweldig, maar er zijn er hier genoeg bij wie het anders is. Ik zou kunnen zeggen, boven deze morgen staat, dankzij Jezus' offer, waarvan we gezongen hebben, gaan wij vol vertrouwen onze weg. En we zijn niet bang. En waarom is dit actueel? Er staat, laten we maar zeggen, het einde van het vorige jaar, kwam er een bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat 4 op de 10 Nederlanders leeft in angst. En niet zeggen, daar hoor ik niet bij. En ook niet denken, dat voor mijn buurman. U kent iemand wel die dat heeft. 4 op de 10 Nederlanders, ik zeg rustig de helft, leeft op een of andere manier in angst. En dat heeft met leeftijd niets te maken. Men heeft angst voor gevaarlijke wereldmachten. Met kwade bedoelingen, zegt u nou maar eerlijk. Mensen met heel verschrikkelijk veel geld en die dat geld inzetten om allerlei rare dingen te doen, waar de wereld notabene bang van wordt. Beslissingen die genomen worden, waar de hele wereld last van heeft. Er zijn een hoop mensen die zeggen, ik ben behoorlijk bang. Men is bang voor kwade krachten die je niet kunt zien, die via een internetkabeltje lopen of op andere manieren, of die je wel kunt zien. Men is bang voor oorlogen. Ik heb al eens vaker gezegd vanaf deze plaats, de wereld heeft 196 landen en meer dan 100 is oorlog. en vele andere dreigende ontwikkelingen. Zeg ik dat nou om u bang te maken? Nou, u mag wel eens even daar goed realiseren. Want een preek moet altijd leuk zijn. Ja, het was vanochtend niet zo leuk. Het moet altijd leuk zijn. Men moet thuiskomen en kunnen zeggen, nou, het was leuk vanochtend. Waar ging het over, weet ik niet meer, maar het was ontzettend leuk. Lieve mensen, wij leven in een wereld waar de Heer Jezus ons vanochtend wil bemoedigen. En ik heb u al verteld, bijna de helft van de Nederlanders, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, leeft in angst, is bang. En leeftijd speelt erin geen rol. En mensen steken elkaar aan. Een paar weken geleden zijn de NAVO-baas, u weet dat is die jongen, Mark heet hij, en die zei, en daar heeft hij wel een beetje gelijk in, we moeten mentaal voorbereid zijn op oorlog. En ook niet zeggen van ja, dat is allemaal ver van mijn bed en het is allemaal niet in de buurt. Dat is jezelf een klein beetje voor de gek houden. Het kan zijn dat wij ons mentaal moeten voorbereiden op oorlog. U moet nooit vergeten dat als de Heer Jezus gekomen is en wij bij de Heer Jezus zijn, breekt hier op aarde inderdaad een wereldoorlog uit, waarin de noordoostelijke grootmachten een grote rol zullen spelen en waarin digitalisering en internet een grote rol zullen spelen. Wij vinden dat allemaal in het woord van God. Daarom zijn er allerlei instanties, en u moet er niet om lachen, die zeggen je moet een cash in huis nemen. Dat is geen geintje, dat heeft te maken met angst. Je moet een noodpakket in huis nemen. Bij de Albert Heijn en de Jumbo en al die zaken meer liggen ze. En van de week hebben we nog het advies gekregen van een minister. We hebben zoveel ministers, ik weet de naam niet meer. Maar die zegt, alsjeblieft neemt een noodpakket in huis. Een noodradio, noodstroom. Ik maak geen grapjes. De wereld is bang. En het kan lang doorgaan. En u weet het allemaal zelf wel. Het internet barst wat dat betreft uit zijn voegen. En daarom heb ik een vraag deze morgen. En ik ken u niet allemaal. Kent u Jezus nog niet? Doe het niet stoer. En als je de Heer Jezus niet kent, is er geen hoop, is er angst. En dan kun je jezelf al voor de gek houden en je kunt allerlei maatregelen nemen en je kunt het allemaal perfect voor elkaar hebben. Maar kunt u vanochtend zeggen, ik ken Jezus. Ik heb mijn zonde beleden en ik heb hem als verlosser aangenomen. Ik ben van hem. En als u vanochtend de Heer Jezus nog niet kent, doe niet stoer en denk, het komt allemaal wel goed en ik leef in een veilig land. Ja, dat is ook maar zo lang als het duurt. En lieve mensen, als u vanochtend hier bent, kent u Jezus wel. Geweldig. En u moet de vraag maar eens beantwoorden, wat zou u doen als u Jezus niet zou kennen? Doe niet stoer. En denk niet, ja, ik ben erin opgevoed, ik ken de Heer Jezus, ik behoor hem toe. En straks als hij komt, ga ik naar hem toe en ik ga naar de dienst en ik heb een visje in mijn auto. Nee, kent u Jezus in uw hart? Is hij bij u? Hebt u hem aangenomen? Niet alleen als verlosser, maar ook als uw leidsman. Wat is dat geweldig. En u moet zich maar even indenken als u Jezus niet zou kennen. Wat is dan nog uw hoop? En ik zeg het vooral tegen de nieuwe generatie. Wat is nog je perspectief? Wat is nog je vooruitzicht als je Jezus niet zou kennen? En lieve mensen, daarom mag ik u vanochtend bemoedigen in de naam van de Heer Jezus. Wees niet bang. Want als wij allemaal eerlijk de vinger zouden opsteken deze morgen, als we op een of andere manier ergens bang voor zijn en iedereen zou het ook eerlijk doen, dan zouden we schrikken. En omdat in een wereld leven van angst, zegt de Bijbel ook heel vaak, vrees niet. Wij zeggen, wees niet bang, maar in de NBG-vertaling staat, u weet dat ook allemaal, vrees niet. Dat zegt de Bijbel niet voor niks. Dat is niet een of andere christelijke theologische kreet. Wees niet bang. En we zullen gezien dat dat niet goedkoop is. En lieve mensen, denk nu niet aan uw ander, maar denk aan uzelf. En als u zegt van nou, voor mij geldt dat niet, dan kunt u deze boodschap doorgeven aan mensen waarvan u weet dat ze bang zijn. Van de week was ik in de winkel en we hadden het ergens over. En die man zei, ik denk een dertiger, ik ben bang. En we hadden het over de oorlogen en over de dreigingen. Ik ben bang. En wij spreken steeds meer mensen die heel eerlijk zeggen, ik ben bang. En mensen zijn bang voor tegenslag. Mensen zijn bang voor ziekte. Mensen zijn bang voor ongelukken. Voor iets dat onze kinderen of kleinkinderen overkomt. Voor slechte berichten, voor de dood. Voor oorlogen, om een geliefde te verliezen. om bang voor strijd en voor mensen bang zijn. Bang voor afwijzing, bang voor oneerlijkheid, bang voor onrecht, bang voor ontslag, bang voor leugen. Ik sta het u niet aan te praten en moet zeggen, heb u niks leukers? Dit is de wereld waarin wij leven. En het wordt tijd dat de Heer Jezus komt om ons te halen. Maar tot die tijd is er alle reden om angstig te zijn. Angstig voor ruzie, voor financiële problemen, voor het wereldgebeuren, voor rampen, voor het klimaat, voor eenzaamheid, voor verdriet, voor onrust en teleurstellingen. Ik kan zo uren doorgaan en ik sta u niks aan te praten. Wij leven in zo'n wereld. En de vraag is opnieuw, wat zou u doen als u Jezus niet zou kennen? Doe niet stoer. Die tijd moet, dat moeten we nou maar eens afleren. En lieve vrienden, er staat zo ontzettend mooi in het woord van God in Psalm 46... En daar staat ook dat we niet bang hoeven te zijn, maar er staat meer dan 100 keer in de Bijbel, vrees niet, wees niet bang. En laat u vanochtend bemoedigen. Dat heeft ook te maken met de praktijk van uw geloofsleven. De praktijk van uw geloofsleven is niet alleen maar dat u christelijk bent en dat u een Bijbel in huis hebt en dat u bidt voor het eten en dat u wel eens naar de dienst gaat. Dat is allemaal erg leuk, dat is allemaal erg geweldig. Maar de praktijk van het geloofsleven is ook te midden van uw collega's, te midden van klasgenoten, te midden van studiegenoten, te midden van mensen die van Jezus niks willen weten. Om dan te getuigen van je geloof in de Heer Jezus. Het is de enige houvast dat wij de wereld kunnen bieden. Alsjeblieft, begin niet over politiek. Alsjeblieft, begin niet over de verzekeringen en over veiligheid. De wereld is op geen enkele manier meer veilig. Er is maar één veiligheid. Dat is wat dat lied zegt, veilig in Jezus' armen. En dat is niet de taal van een oude man of doemdenken. Dat is de kern van het geloof. En wat heb je anders aan het geloof in de Heer Jezus als de omstandigheden tegen zijn en je weet de weg niet meer? En als u vanochtend hier bent en u bent bang en u zoekt toevlucht, weet u de weg nog? Weet u uw knieën de weg nog naar de Heer Jezus? Er staat in Psalm 46 en ik heb dat zelf vertaald. God is ons een toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bang zijn. Al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. En we hebben ontzettend veel aardbevingen meegemaakt, ook in het vorig jaar. Toen was de aarde, en dat betekent het ook letterlijk, zich aan het verplaatsen. En de bergen wankelden in het hart van de zee. De tsunamis en de zeebevingen zijn er zoveel dat wordt niet eens meer meegedeeld. Nou zegt de psalmist, al zou de aarde zich verplaatsen, al wankelden de bergen in het hart van de zee, ik ben niet bang. En vanochtend had ik nog een gesprek met Lucas, de geluidsman, dat hij zegt, ja, ik ben niet bang, want ik weet dat de Heer met mij is. Dat is natuurlijk het geloof. En dat speel je niet, die zekerheid, die rust die je dan hebt, die heb je niet uit jezelf, die heb je ook niet door de omstandigheden, die heb je ook niet door wat mensen bieden, maar die heb je in Jezus. En ik ben ervan overtuigd dat Lucas daarvan kan getuigen tegenover studiegenoten, tegenover anderen, tegenover familieleden. En zo is het bij u ook, ziet u dat? De Heer Jezus zegt in Matteüs 14, houd moed, ik ben het. Wees niet bang. Ja. Stel je voor dat premier Schoof, wie kent hem niet, dat hij te midden van alle onzekerheid achter de stoel van zijn bureau ging staan en tegen ons zou zeggen, Nederland, wees niet bang, ik ben het. Ik denk dat Nederland zou zeggen, ja, misschien heeft hij zijn medicijnen niet gehad of geen frisse lucht. Maar hier hebben we niets aan. Of een politicus van enige naam of faam. Maar het is de Heer Jezus die vanochtend zegt in Matteüs 14, vers 27. Houd moed. Ik ben het. Wees niet bang. In Genesis 26 zegt de Heer, wees niet bang, want ik ben met u. Ik zal u zegenen. En lieve mensen, wat ik u nu vertel, kunt u zeggen, dat weet ik allemaal. Ja, maar is het ook praktijk in uw leven? Als er angst is, misschien voor uw kinderen of kleinkinderen. Angst voor uw baan. Angst voor de financiën. Lieve mensen, wees niet bang, zegt God, want ik ben met u, ik zal u zegenen. Dat is ook wat Lucas bedoelde. En ik ben blij dat dat komt uit de mond van een 20-jarige. Want de grootste problemen van angst en onzekerheid, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat is bij de nieuwe generatie. Die geen antwoorden heeft. Ook op de televisie, al die praatprogramma's, u kent ze wel. Vraagteken op vraagteken op vraagteken. En Pietje weet het beter dan Jantje en Jantje weet het beter dan Keesje. En de wereld krijgt geen antwoorden. God zegt vanochtend hier in Haarlem op de Kloppersingel 57. Wees niet bang, ik ben met je, ik zal je zegenen. Dat zijn geen lege woorden. Dat zijn woorden van onze God en Vader. Dat zijn woorden die je toe mag eigenen als je de Heer Jezus kent. En als u vanochtend hier bent en u kent de Heer Jezus niet, wat is nog je zekerheid? Doe niet stoer. En misschien kunt u vanochtend zeggen, Jezus, ik neem u aan als mijn verlosser. Heer Jezus, ik kan het niet alleen. Ik ben bang dat ik nu uitgelachen word door mijn klasgenoten of door mijn collega's of door mijn vrienden. Als ik zeg dat ik u heb aangenomen, maar Heer Jezus, ik heb geleerd, u bent de enige zekerheid, u bent de enige hoop. En God zegt via de profeet Daniël, vanochtend hier. Ik ga u vertellen wat u in het laatst der dagen overkomen zal. Ja, de enige die weet wat u ons in het laatst der dagen overkomen zal. Dat weten de kranten niet, dat weten de journalisten niet, dat weten de politici niet. Maar God zegt in Daniël 10, ik ga u vertellen wat u in het laatst der dagen, dus in de tijd vlak voor de komst van de Heer Jezus, overkomen zal. Ja, en dat is best wel heftig. Maar zegt God in vers 19 achteraan, wees niet bang, gij zeer geliefde. En zolang ik weet dat ik door de Heer Jezus Gods geliefde ben, hoef ik niet bang te zijn. En dan hoef ik ook niet stoer te doen. En lieve mensen, en kan het best zijn dat in het onderbewuste toch daar die angst is. Voor wat ook, ik heb u er een paar genoemd. Maar als vanochtend iedereen hier op het podium zou komen en zou vertellen waar hij of zij bang voor is, we zouden huilend weglopen. En ik heb een woord voor degenen die hier vanochtend zijn, die te maken hebben met strijd en tegenslag. Als u allemaal de vinger op zou steken waar dit voor geldt, dan zouden we ook schrikken. Maar in 2 Kronieken 20 zegt God, let u op, wees niet bang, want het is geen strijd van u, maar van God. Ziet u dat? In Deuteronomium 31 zegt God tot u vanochtend, die leeft in strijd en tegenslag. En die zijn er hier vanochtend heel veel. Zegt God, de Heere zelf zal voor u uittrekken. Hij zelf zal met u zijn, dat is geen geintje, hè? En u niet begeven en u niet verlaten, wees niet bang. Dat zijn geen lege woorden. Maar het kan zijn dat u dat even vergeten bent. Het kan zijn dat het even niet tot u is doorgedrongen of dat u zich dat niet realiseert. Dan staat hier in Jeremia 42, dat God zegt vanochtend hier op de Kloppersingel. Wees niet bang, want ik ben met u om u te bevrijden en te verlossen. Ja, vanochtend hier. En de vraag is, in hoe groot is ons vertrouwen? Wij gaan soms met onze problemen tot de Heer met een groot vraagteken. En dan hebben we gebeden en dan staan we op uit het gebed en dan hebben we nog datzelfde vraagteken. Hoe is het met ons vertrouwen? Want je kunt wel zeggen, de Heer zorgt voor mij. En de Heer zorgt voor mij, maar in hoeverre is dat gebaseerd op echt vertrouwen? En dat je kunt zeggen, nou, ik ga door een diep dal. En die zeiden hier vanochtend. Het is maar goed dat we niet weten. Om dan te zeggen, Heer, ik vertrouw op u. En lieve vrienden, misschien zijn er hier vanochtend bij wie alles op rolletjes loopt. Fantastisch, en dat gunnen wij u hartelijk. Maar er zijn misschien momenten geweest waarop dat anders is. En we weten ook niet wat ons boven het hoofd hangt. Ik maak u niet bang, maar dat is het leven. En dan zegt God in Jeremia 42, wees niet bang, want ik ben met je. Om je te bevrijden en te verlossen. Als hier vanochtend iemand is, in strijd of tegenslag, luister naar het woord van God. En lieve vrienden, ik heb een speciaal woord voor de nieuwe generatie. Voor de jeugd, voor de jongeren. En de leeftijd is in dit geval niet interessant. Het gaat erom dat hier een generatie in deze zaal zit die het niet simpel hebben. Dat kun je nou wel denken. En je kunt dat wel proberen op te lossen door drugs en door gokken en wat ook. Maar misschien zijn hier vanochtend jongelui. Dit gaat alleen voor de jongelui die beschadigd zijn. die vanochtend hier zitten met gevoelens van onzekerheid. Wat moet ik? Vanochtend vertelde nog iemand dat jongelui tegenwoordig voor vragen staan en besluiten waarvan wij vroeger nog nooit hadden gehoord. En die daar een groot probleem mee hebben. Misschien ben je vanochtend hier beschadigd en misschien ben je vanochtend hier met gevoelens van onzekerheid over je identiteit, over je persoon. Misschien ben je hier vanochtend met gevoelens van afwijzing. Misschien ben je afgewezen. Doe nou maar niet stoer. Misschien ben je vanochtend hier en je bent bedrogen. Bedrogen. Als iedereen vanochtend hier zijn vinger op zou steken die te maken heeft gehad met bedrog, we zouden schrikken. En misschien zijn er hier vanochtend die gepest worden. Op school, in de studie, wat ook. En jullie lijst is waarschijnlijk langer dan ik ooit zou kunnen opnoemen. Want jullie hebben allemaal je eigen problemen, eigen specifieke problemen. De vraag is vanochtend, als je de Heer Jezus kent, weet je de weg nog? We lezen, moet je luisteren, in Genesis 21 over een jonge man of meisje, dat maakt niet uit. Daar staat er, moet je luisteren. God hoorde de stem van de jongen, of het meisje, en God zei, wees niet bang, want ik heb je stem gehoord daar waar je bent. Goed, hè? Vanochtend zegt God, zegt de Heer tot ons, tot jullie. Wees niet bang, ik heb je stem gehoord. Daar waar je bent, in de omstandigheden waarin je je bevindt. Ja, wat dan je dan wel moet doen, is met je zorgen en met je onzekerheid, met je beschadiging en met je bedrog, met alle ellende om je heen, is je stem verheffen tot de Heer. En het fijne is, je hoeft er niks te vertellen, want hij weet het al. Als je het aan iemand zou vertellen, dan zul je toch een lijstje moeten geven. En wil iemand je kunnen helpen, dat is prima. Maar bij God hoeft dat niet. En God zegt alleen maar, ik heb je stem gehoord. En misschien heb je gesmeekt, misschien heb je gehuild, gejankt. Misschien heb je alles eruit gegooid. Dan zegt God vanochtend, ik heb je stem gehoord daar waar je bent. Met andere woorden, waar je ook bent, in welke omstandigheden, voor welke keuzes je ook staat, in welke, waar je ook bent en wat je ook meemaakt, daar waar je bent, zegt God, heb ik jouw stem gehoord. Het is niet zo dat je alleen maar kunt bidden en je stem kunt verheffen als je in ideale omstandigheden bent, of in de kerk, of wat ook, met je Bijbel op schoot. Nee, zegt de Heer, daar waar je bent. En letterlijk staat er, in welke omstandigheden je ook verkeert. Ik heb je stem gehoord. Verhef je stem tot de Heer. En het eerste cadeau wat je krijgt is rust. Misschien worden je problemen niet ogenblikkelijk opgelost. Maar je hebt je vertrouwen gegeven aan de Heer. En dan is er rust. Altijd rust. Er staat in Filippenzen dat als wij onze wensen bekendmaken, dan is de eerste beloning en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten vervullen. En lieve mensen, daarom ben ik zo blij met Genesis 21. Daarom ben ik zo blij met het feit dat ook jongelui, en vanochtend zei Lucas dat dus tegen me, ook nog de weg weten. Maar misschien weet je de weg niet meer. Maar de Heer is dichtbij. En de afstand tussen jou en de Heer is een halve meter. Als je op je knieën ging, gaat en de Heer hoort je stem met de belofte. Ik weet waar je bent. Ik ken je omstandigheden. Dan heb ik een boodschap voor degene die zorgen hebben. Nou, ik sta u niks aan te praten. Ik noem de naam, ik noem de zaak bij zijn naam. Dat staat in Psalm 23. U kent allemaal die psalm. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik ben niet bang, want gij zijt bij me. Dat is een leuke tekst voor op een tegeltje aan de muur. Of boven de open haard, of in de gang. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik ben niet bang, want gij zijt bij me. Maar nou komt de praktijk. En lieve mensen, misschien kunt u vanochtend zeggen, nee, ik ben niet bang. Misschien kunt u dan een ander daarmee troosten die wel bang is. En als u heel eerlijk bent en u leest een goede krant en u kijkt naar het nieuws, dan kan het zijn dat er een bepaalde onzekerheid of een bepaalde angst zich van u meester maakt. Maar dat kan ook zijn in uw leven. Dan zegt de psalmist, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik ben niet bang. Maar daar staat wat achter, want gij zijt bij me. Ziet u dat? En ik heb een woord voor diegenen die vanochtend die te maken hebben met anderen. Die te maken hebben met iemand die u iets heeft aangedaan. Die te maken heeft met iemand die u iets aandoet. In Psalm 118 zegt de psalmist: de Heer is met mij, ik ben niet bang. Wat zou een mens mij kunnen aandoen? Dat zijn niet mijn woorden, dat staat in Psalm 118, vers 6. De Heer is met mij, ik ben niet bang. Wat zou een mens mij kunnen aandoen? En toch kunnen mensen, ook christenen, elkaar een heleboel aandoen. Maar dan, als dat zo is, de Heer is altijd sterker. Dat staat in 2 Koningen 19. Zo zegt de Heer, wees niet bang voor de woorden van laster die gij gehoord hebt. Dat zijn, de Heer weet dus dat dat voorkomt. De Heer weet dat mensen elkaar iets aandoen. De Heer weet dat er woorden van laster zijn over ons. En dat weet hij. En daarom zegt de Heer, wees niet bang. Of in Psalm 3. Ik ben niet bang voor tienduizenden die zich rondom tegen mij stellen. Dus de Heer weet dat dat gebeurt. Dat mensen onder elkaar, ook christenen, maar ook van christenen en niet-christenen en andersom, dat die ons iets kunnen aandoen. Er zijn hier mensen die nog een litteken op hun hart hebben over iets wat ze 30 jaar geleden is aangedaan. En waar u maar niet overheen kunt komen. En dat is misschien wel te begrijpen, maar ga tot de Heer. De Heer zegt, ik heb een wond. Ik heb een hele diepe wond. En ik wil me niet genezen. Er staat in Jeremia, er is een balsem in Gilead. En Gilead betekent rots. En de rots, zegt Korinthe, dat is de Heer Jezus. Hij heeft een balsem. En die balsem, een balsem heeft twee functies. Het verzacht de pijn. En het verzacht de pijn en het geneest. Die balsem heeft Jezus. En als u vanochtend hier bent en u zegt, ik heb pijn. Heer Jezus, ik wil uw balsem. Denk erom dat de Heer Jezus uw kracht geeft. Wat mensen ons ook aandoen, want we leven in een wereld van mensen die nou niet altijd even aardig zijn tegen elkaar. En ziet u, lieve mensen, zo is de Bijbel vol. En lieve mensen, dat brengt mij bij het avondmaal en dat ontroert mij. Want hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat wij kunnen uitroepen, gewoon in het geloof, niet uit brani of uit opschepperij of uit stoerigheid, maar dat we kunnen uitroepen, want dat staat in Psalm 120, in mijn bangheid heb ik tot de Heere geroepen en hij heeft mij verhoord. Ja, hoe komt dat? Lieve vrienden, wees u heel eerbiedig. Dat wij niet bang hoeven te zijn, dat heeft te maken met de bangheid van de Heer Jezus toen hij hier 2000 jaar geleden op aarde was. Want hij was wel de Zoon van God, maar hij heeft ook angst gekend. Hij heeft die 33 jaar op aarde gewandeld. Hij weet wat dat is. De Heer Jezus is bang geweest hier op aarde om ons van bangheid te bevrijden. En lieve mensen, we weten allemaal, daar zullen we binnenkort met Paas aan denken, dat hij hier op aarde geleden heeft op het kruis. Maar wat hij daarbij gevoeld heeft, wees u heel eerbiedig, hoe hij dat beleefd heeft in zijn hart, dat vinden we niet in het Nieuwe, maar in het Oude Testament. Wij vinden dat in het boek Job, in het boek de Psalmen en in het boek de Klaagliederen. Daar vinden we, en daarom is het Bijbel zo mooi, wat Jezus voelde toen hij leed. Ook leed voor het kruis, maar ook leed op het kruis. Wat er van binnen in hem omging. In Klaagliederen 1 roept Jezus profetisch uit. Ik ben bang. Mijn binnenste is vol onrust. Hoe kwam dat? Hij wist dat hij zou worden beladen met u en mijn zonde. Er staat in Johannes 18. Jezus wist alles wat over hem komen zou. Hoort u dat goed? Al die 33 jaar heeft de Heer Jezus geweten wat er zou moeten gebeuren op het kruis van Golgotha. En er staat in Lucas 12 dat de Heer Jezus zegt, ik ben bang totdat het is volbracht. En er staat in Lucas 22, Jezus was zo bang dat het zweet hem uitbrak. Hij Jezus weet wat het is. En daarom kunnen we het beste, en kunnen jullie of u het beste naar hem toe gaan. In Psalm 102 roept Jezus profetisch uit. O God, verberg uw aangezicht niet voor mij, nu het mij bang te moede is vanwege uw toorn. Let u op, let u op. In de drie uren van duisternis, dat weet u allemaal wel, is de Heer Jezus beladen met uw en mijn zonde. En heeft de boosheid van God over u en mijn zonde, is op hem terechtgekomen. En hij had niets gedaan. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, dat er staat in Psalm 102, het is mij bang te moede vanwege uw toorn. De toorn is een oud woord voor boosheid. God was boos op de mensheid vanwege de zonde. Maar de mensheid kon dat een probleem niet oplossen. Toen heeft God dat oordeel over die zonde gelegd op de Heer Jezus. Maar denk erom dat de Heer Jezus dat gevoeld heeft. Hij die zonder zonde was. Er staat in 2 Korinthe 5, hij kende de zonde niet. Maar hij is door God tot zonde gemaakt. Eigenlijk, ik durf het haast niet te zeggen, is de Heer Jezus gemaakt tot oorzaak van de zonde. En heeft hij die straf gedragen. En denk erom niet dat de Heer Jezus dat even met twee vingers in de neus als een soort machtwoord deed. Nee, het is mij bang te moede vanwege uw toorn. 3 uur lang heeft God zijn boosheid over uw en mijn zonde losgelaten op de Heer Jezus. En hij weet wat het is om bang te zijn. En hij is degene die voor ons bidt en ons nabij is. Het staat in Psalm 31, daar roept de Heer Jezus profetisch uit. In mijn bangheid sprak ik tegen God, u hebt mij verlaten. U moet dus voorstellen dat op het kruis van Golgotha werd het 3 uur donker. Toen heeft God alle boosheid over u en mijn zonde op de Heer Jezus gelegd, onverkort. En toen liet God hem alleen. En de Heer Jezus heeft het uitgeschreeuwd in Psalm 22. Waarom hebt u mij verlaten? En ik roep tot u en gij antwoordt niet. In die 3 uren van duisternis was de Heer Jezus alleen met de straf van God over uw en mijn zonde. Ook al hebt u dat al 80 keer gehoord. Dat is iets om tot hem te aanbidden. En de Heer Jezus, wat hij gevoeld heeft. Hij zegt, in mijn bangheid sprak ik tegen God, u hebt mij verlaten. Maar het moest, wilde God ons niet verlaten. Want dat we vanochtend hier kunnen zijn en kunnen zeggen, wij zijn niet bang. Dat komt omdat God en de Heer Jezus ons nooit verlaten. Maar de Heer Jezus weet wat het is om verlaten te worden. Ziet u dat? En hij heeft het werk volbracht. Goed. En weet u wat een van de gevolgen is van zijn volbrachte werk? Dat hij de Satan heeft overwonnen. Oh ja? Ja. De Satan is de baas in deze wereld. We kunnen natuurlijk liedjes zingen over dat de Heer regeert en alles. Dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar dan zegt mijn buurman, dan doet hij het erg slecht. En ik zeg, dan heb je gelijk, want dat is niet zo. Dat gaat wel gebeuren. Dan zal hij vanuit de troon van David over deze wereld regeren. Want als God zou regeren over deze aarde en de Heer zou regeren over deze aarde, was er geen oorlog. Was er geen corona geweest, waren er geen, ik heb van de week nog weer gelezen, ongeveer 400.000 abortussen per dag in Europa. Maar deze wereld staat onder een verkeerd commando, dat u daar goede nota van neemt. De Heer Jezus zegt 3 keer in het evangelie van Johannes, daar heeft hij het over de Satan, de vorst van deze wereld. De regeerder, de commandant van deze wereld. En als de Satan de Heer Jezus probeert te verleiden, dan zegt de Satan tegen Jezus, als je je voor mij buigt, geef ik je alle koninkrijken van deze wereld. Die zijn van hem. Leest u maar in uw krant en kijkt u maar naar de televisie. Het is een puinzooi. Dat is geen negatieve gedachte, dat is de krant. Maar dat komt, deze wereld staat onder een verkeerd commando. Met iemand met kwade bedoelingen. Totdat God hem bij zijn nekvel pakt en hem werpt in de poel van vuur. En lieve vrienden, dan zal Jezus regeren. Dan zal hij landen op de Olijfberg en dan zal hij gaan zitten op de troon van David en regeren. Maar die Satan, die dus het kwaaie genius is op deze aarde, hoe u het ook wendt of keert, en als u het er niet mee eens bent, dan hoor ik dat graag, die heeft de Heer Jezus overwonnen. Oh ja? Ja. Hij is alleen nog niet vernietigd. Dat gaat gebeuren. Maar Jezus heeft de Satan overwonnen. Daar staat in Hebreeën 2, hij heeft hem die de macht over de dood had, onttroond. Ja, dat is gebeurd op het kruis van Golgotha. Dus die veroorzaker van alle angst en ellende in deze wereld is door de Heer Jezus op het kruis van Golgotha overwonnen. Wauw, ziet u dat? En daarom kunnen we zeggen, de basis van onze bemoediging, wees niet bang, is gelegd op het kruis van Golgotha. Alle aanbidding voor de Heer Jezus. Wij mogen vol bewondering uitroepen wat er staat in Jesaja 12. De Heer is mijn heil. Ik vertrouw op hem en ik ben niet bang. Dat is geen christelijke one-liner. Dat is realiteit. Want, zegt de psalmist, mijn sterkte en mijn psalm is de Heer. En is mij tot heil geweest. Goed, hè? De Heer is mijn heil. Ik vertrouw op hem en ik ben niet bang. Dat staat niet, ik ben waarschijnlijk niet bang. Ik ben niet bang, want mijn sterkte, mijn psalm is de Heer. En hij is mij tot heil geweest. Wij kennen een broeder in Friesland. En die heeft op zijn huis een bord hangen met Jesaja 12. Niet wat er staat, maar alleen maar Jesaja 12. En een hoop mensen die voorbij komen, die hem aanspreken, die zeggen, wat staat daar toch? En dan zit hij, gaat u even zitten, ga ik u dat vertellen. En dan komt hij met zijn getuigenis. Alleen maar door even die tekstverwijzing te noemen op zijn huis. De Heer is mijn heil, ik vertrouw op hem en ik ben niet bang. Want mijn sterkte en mijn psalm is de Heer. En hij is mij tot heil geweest. Dit is geen geintje. Dit is geen theologische vondst. Dit is werkelijkheid. En omdat de Heer Jezus het werk heeft volbracht. Doordat hij in zijn bangheid het werk heeft volbracht. Mogen wij rusten in zijn werk en in zijn dagelijkse hulp. En de Heer Jezus zit niet stil. De Heer Jezus zit nu aan Gods rechterhand. En het is niet, ik zeg het met eerbied, hij is niet aan het uitrusten. De Heer Jezus zegt, Romeinen 8, zit aan de rechterhand van God en bidt voor ons. En hij bidt niet op nummer, hij bidt ook niet voor de gemeente. Hij bidt voor u persoonlijk. Hij kent uw omstandigheden, want hij is hier ook 33 jaar geweest. En hij weet precies wat hij voor u bidden moet. Dat doet hij. En als hij vanochtend iemand is die zegt, ik ben helemaal niet zo bang. Dat is geweldig, maar dat kan ook wel komen doordat de Heer Jezus aan Gods rechterhand voor u bidt. En Jezus, wij zongen vroeger een lied, nooit wordt hij het bidden moede. Glorie voor onze held Jezus Christus, die ons dag en nacht toeroept. Wees niet bang, ik ben bij je. Amen. Voordat het muziekteam, voordat er